Hartelijk welkom bij aflevering 11 van deze toch wel unieke podcastserie over Hilversumse politiek. De podcast heet ook Hilversumse politiek, dus veel makkelijker kunnen we het voor u, beste luisteraars, welkom niet maken. Mijn naam is Willem Davids en we zitten in aflevering 11, zoals ik zei. Dat is ook een stap in deze podcastreeks, want waar we in de afgelopen 10 afleveringen fractievoorzitters hebben ondervraagd en mee hebben kennis gemaakt, zijn we nu aan de eerste aflevering van wethouders. En we zitten in de Kamer, de Wethouderskamer, heet dat zo?
Zeker.
Meneer Schepers, dank u wel. Van meneer Schepers. En ja, dat zijn toch andere ruimtes als waar we de afgelopen 10 keer zaten. Dit is wat groter. Er hangen allerlei landkaarten, foto's aan de wand van de provincie Noord-Holland. Hilversum zie ik daar, Weesp. Hier wat natuurfoto's, een groot bureau en we zitten aan een ronde tafel en het is allemaal wat ruimer opgezet.
Ik voorspel wel dat de financiële gezondheid van Hilversum goed blijft.
Naast mij onze hoofdhost, mag ik wel zeggen, meneer Frans van Os. Goedendag.
Goeiedag.
We zijn er weer klaar voor. In de vorige aflevering hadden we de lijst van 10 vragen. En op wonderlijke wijze, Frans, zie ik dat we nu een lijst van 12 hebben. Dat
is, ja, het is niet anders.
Het is niet anders. Dat heeft denk ik te maken met onze nieuwe uitdaging, de wethouders. De eerste 3 vragen, ja, het eerste deel eigenlijk van dit uur, want dat is ongeveer waar we naar streven. Binnen een uur is een soort kennismaking. Daarna gaan we de diepte in en aan het eind, ja, natuurlijk de gevreesde laatste vraag. Dat is aan het eind. Dat is mogelijk logisch zijn. Daar komen we allemaal naartoe. Frans, geen tijd te verliezen, want de 12 vragen moeten we nou doorheen. Jassen heet dat, ja. Ik zou zeggen, jij mag.
Ja, nou, de eerste vraag is heel eenvoudig, traditioneel. Wie is Arno Schepers? Vertel eens wat over je jeugd, je opleiding, waar je vandaan komt, je burgerlijke staat en dat soort dingetjes.
Ja, graag. Leuk dat ik de eerste wethouder mag zijn om aan de podcast mee te doen. Ik ben inmiddels 41 jaar oud. Ik ben opgegroeid, ik ben echt een kind van de regio. Ik ben in Laren geboren. Ik ben opgegroeid in Huizen. Ik heb in Bussum op school gezeten. En ik woon inmiddels 15 jaar in Hilversum. Ik ben getrouwd. Getrouwd met Babette. Ik heb 2 dochters, 2 nog betrekkelijk kleine kinderen van 2 en 5. Ik heb een financiële achtergrond. Ik ben opgeleid als registeraccountant. Ik heb, denk ik, 11 jaar in accountancy gewerkt. Toen heb ik een overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Heb er 7 jaar, denk ik, bij een verzekeraar gewerkt voordat ik wethouder werd. Dus ik heb 18 jaar in de financiële wereld gewerkt voordat ik wethouder werd. En naast mijn werk als wethouder heb ik ook nog een privéleven. Ik vind het erg leuk om. Ik hou erg van film, ik hou van muziek. Hou van koken, van wijn. Ik ben een hardloper. Dat is erg fijn. Want dat kun je met dit werk eigenlijk altijd doen wanneer je even tijd hebt. Dat is het wel even in een notendop.
Oké. Hoe ben je bij de VVD terechtgekomen eigenlijk en wanneer? Heb je daar vervolgens gedaan in die VVD?
Ja, natuurlijk.
Laten we ook even horen.
Ik ben in de zomer van 2009 ben ik bij de VVD gekomen. Er was toen in het Pinetum een soort van sessie eigenlijk in aanloop naar de verkiezingen van 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van 2010. En er was een sessie om het verkiezingsprogramma voor te bereiden. En ik was toen, ik woonde nog niet zo gek lang in Hilversum. Ik was toen net lid. Was bezig met het einde van mijn studie. En toen dacht ik, ik ga een keer langs. Ik ga een keer praten. En dat was een hele leuke sessie. En na afloop kwam iemand naar me toe en die zei, heb je interesse om op de lijst te komen? Nou, en toen kwam ik 2 of 3 maanden later op een verkiesbare plek. Ja, toen ging het ineens hard. Dus dan ben ik in 2010 in de gemeenteraad gekomen. Ik heb toen 1,5 periode in de raad gezeten. 1 volle periode en de periode daarna. Ik ben in 2014 herkozen. Toen ben ik halverwege de periode uit de raad gegaan. Ik heb in de tussentijd leerde ik mijn vrouw kennen. En toen zijn we samen een half jaar de hele wereld over gereisd. Toen heb ik eventjes in Utrecht gewoond. Ongeveer 1,5 jaar. En toen ben ik teruggekeerd naar Hilversum. Toen ben ik in 2018 weer in de raad gekomen. En toen werd ik, wat zal het zijn, 2 maanden later werd ik wethouder.
Maar als iemand vraagt van, goh, wie op de lijst komen, is het dan iets wat al sluimerde? Of is dat, kwam het uit als blauwe hinein?
Dat kwam zeker niet uit het niets. Ik heb altijd al wel grote politieke interesse gehad. Ik weet op de middelbare school, toen was op een gegeven moment de nacht van Wiegel. Het ging over het referendum. Dat Wiegel het kabinet dreigde. Toen blies hij het op. Het is toen weer, toen had je de lijmpoging. Toen ben ik opgebleven om dat te zien. Dus die interesse was er altijd. Maar ik heb een combinatie gedaan van studie en werk. Dus dat was best wel intensief. Dus toen had ik ook eigenlijk geen tijd om ook nog iets politieks ernaast te doen. Maar toen ik afgestudeerd was, toen dacht ik van, nou, dit is misschien nu wel een mooi moment om eens te kijken of ik daar wat mee kan gaan doen. En toen is het dus best wel hard gegaan.
Oké. Okay. Zullen we naar een volgende vraag gaan?
Frans.
Lijkt mij een goed plan, hè? Dan gaan we wat de diepte in. Aan de ene kant heb je zeg maar het coalitieakkoord. En daar staan allemaal prachtige voornemens in, hè, van het college. En aan de andere kant heb je het VVD-verkiezingsprogramma. Waar jij de laatste keer lijsttrekker van geweest bent. Dus ongetwijfeld ken je dat programma, laat ik het maar even zo zeggen. En natuurlijk zitten daar verschillen en overeenkomsten in. Zou je eens kunnen duiden wat de belangrijkste overeenkomsten zijn wat jou betreft, maar ook wat betreft de belangrijkste verschillen?
Ja. Even kijken, ik denk dat als we naar de overeenkomsten kijken, dan is op het gebied van wonen, dat sluit denk ik heel goed aan. Dat we de ambitie hebben om door te blijven bouwen, maar wel op de Hilversumse maat en schaal. Dat is denk ik een hele belangrijke. Met ook een flinke focus op de categorie, het middensegment, zeg maar. Daar hebben we veel aandacht aan besteed, daar is veel vraag naar. Dat is echt een speerpunt in het verkiezingsprogramma. Nou, dat lees je goed terug in het coalitieakkoord. Er is veel aandacht voor economie. Hè. We gaan met het centrum aan de slag, met Zuidwest, met het Mediapark. Nou, dat is echt een.
Het was ook doortrekken van het staande beleid. Hè, van de voorgaande college-rit waar jullie ook als VVD in zaten.
Zeker, ja. Dat was staande beleid. Nou, we zijn natuurlijk. Er wordt wel eens gezegd, we zijn een ondernemerspartij. Nou, we zijn een partij voor een heleboel mensen. Maar de economie en ondernemers zijn wel belangrijk voor ons. Dus die lijn die trekken we zeker door. Maar dat was ook een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Het feit dat we op een, denk ik, op een hele pragmatische manier met duurzaamheid omgaan. En dat we zoveel mogelijk bang voor our buck willen. Nou, dat zie je denk ik ook heel erg terug in het coalitieakkoord. Als je kijkt naar waar zitten er discrepanties. Ik denk dat er op het gebied van het sociaal domein, dat is niet echt een enorm speerpunt van ons geweest. En dat heeft in het coalitieakkoord best wel wat body gekregen. Daar ben ik helemaal niet ontevreden over, maar dat was gewoon niet echt een enorm punt. Ja, waar het op het gebied van infrastructuur, hè, daar hadden wij natuurlijk wel specifieke wensen. Nou, er zijn ook een aantal van die wensen echt wel in het akkoord gekomen. Hè. Bijvoorbeeld het feit dat de beweging nog steeds is, wat je er ook van kan vinden, maar dat er steeds meer mensen een auto hebben en dat er ook meer auto gereden wordt en dat we dus wel bij de groei van de stad daar rekening mee moeten houden. Dat is er ingekomen. Maar goed, we hadden ook nog wel wat maatregelen in ons achterhoofd om te kijken of we de Diependaalse Laan en de Johan Gerritsweg wat konden ontlasten. Nou, die maatregelen zijn daar niet in terecht.
En die 30 kilometer snelheid die er nu in staat?
Die stond zeker niet in ons akkoord.
Die stond niet? Nee. Dan toch ook nog eventjes aandacht voor het Arenapark. Want dat is natuurlijk in dit coalitieprogramma aanzienlijk afgeschaald.
Ja.
En dat is met name gedaan onder druk van Hart voor Hilversum. Ik denk dat ik het wel ongeveer zo mag formuleren. Althans, zo is dat naar buiten gekomen. Dan zaten jullie ook in dat college daarvoor. Waarin juist dat Arenapark flink opgetuigd is geworden. Hoe zijn jullie nou als VVD zijn er meegegaan in die afschaling?
Nou, het Arenapark heeft, ik zou bijna willen zeggen, een soort van golfbeweging doorgemaakt. Het is best wel. Het project speelt natuurlijk al heel lang. Hè? We zijn al heel lang bezig met het Arenapark. Ik zei laatst, dit speelt al 5-6 jaar. Toen zeiden de mensen van, nou, dit speelt misschien al wel meer dan een decennium. En de eerste plannen die in de afgelopen periode, de vorige periode, zeg maar, naar de raad zijn gestuurd, was sprake van 100 woningen. Dus er zat er bijna geen wonen in eigenlijk. Hè? Want 100 in zo'n gebied is eigenlijk niks.
Niks, nee.
Nou, toen heeft de raad bij het masterplan in 2020 gezegd, we willen meer woningen. Nou, toen zijn er op een gegeven moment, maar dat is nooit een commissievoorstel geweest. Dat is eigenlijk alleen door het college gegaan. Zijn er scenario's langsgekomen waar op een gegeven moment werd gesproken over 1200 woningen. Nou, dat is echt een ding geweest in de, tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar. En daar merk je wel dat het...
Dat was ook in die tijd dat, dat we plannen hadden opeens vanuit het college op, ik weet niet hoeveel woningen erbij te bouwen.
Nee, dit is alweer echt daarna.
Het was daarna alweer,
ja, het plan voor die 10.000 woningen.
10.000 was dat.
Dat was in 2020. Ja. Dit was echt ruim daarna. En uiteindelijk zag je de beweging dat... er zijn gewoon heel veel uiteenlopende opvattingen over het Arenapark. Hè, want er zijn ook partijen die zeggen, we kunnen daar nog best wel meer woningen bouwen. Hard voor Hilversum zijn we, moeten wat minder. Nou, en toen hebben we tijdens de coalitiebesprekingen hebben we gezegd, nou goed, dan gaan we kijken of we daar een middenweg in kunnen vinden waar iedereen tevreden mee is. En voor de VVD was het belangrijk dat er naast de woningen ook voldoende ruimte zou zijn voor werk. En ik denk dat dat goed gelukt is.
Alright.
We hebben de afgelopen 10 afleveringen gesproken, zoals ik al zei in de inleiding, met fractievoorzitters.
Ja.
En die hebben in hun podcastbijdrage ook een aantal dingen gezegd waarvan je denkt van, hey, zou dat, hoe zou dat gaan? Bijvoorbeeld D66, Jan Noordeen, die vertelde ons, dit college gaat de 4 jaar zo niet volmaken. Dat is wat u ook denkt, of u denkt dat neem ik anders over?
Nou, ik heb die podcast met veel belangstelling geluisterd.
Okay.
En ik heb het hem inderdaad horen zeggen.
Ja.
En nou ja, kijk, dat is denk ik grappig. We zijn nu een jaar onderweg.
Ja.
En nou, dan kun je toch wel inmiddels dan kun je wel wat conclusies trekken. En dan denk ik dat als ik naar het college kijk, dat we... nou, dat kwam gisteravond ook bij de behandeling van de voorjaarsnota wel aan de orde. Ik weet niet of jullie gekeken hebben, maar... dat het college heel ambitieus is. Maar we werken ook echt als een team.
Nou, dat hoor ik je ook in de afgelopen 5 minuten allemaal vertellen. Dat het heel veel op stapel staat en heel veel ontwikkelingen.
Zeker, we hebben veel plannen. Dat, dat staat ook gewoon in het coalitieakkoord. Hè?
Ja.
Dus dat is ook een ambitieus coalitieakkoord, denk ik. Maar we werken echt als een team.
Ja.
We opereren als een team. Het voelt ook echt... het is een fijne ploeg met mensen om mee samen te werken. Het voelt echt als collega's.
Ja.
En ik vind de sfeer in de raad super positief. Tuurlijk heb je wel eens oppositie-coalitie dingen, maar als ik kijk naar de grote besluiten die we het afgelopen jaar hebben genomen, is er altijd heel brede steun. Hè? En is het nooit eigenlijk oppositie-coalitie, maar proberen we als alles op zijn merites te beoordelen. Dus ook moties en amendementen van de oppositie. Dus ik vind in algemene zin dat het heel goed gaat. Dat het gaat lekker in het college. Het is een fijne sfeer. De sfeer in de raad is positief. Dus mijn conclusie, ik zie het niet misgaan. Nee.
Waarom? Maar is dat ook de missie eigenlijk om het goed te laten gaan? Of is de missie, wat is de missie eigenlijk? De grotere lijn is om het goed te laten gaan. Bijvoorbeeld uw partijgenoot, fractievoorzitter van de VVD, Heer de Venema, zegt ja, wat mij betreft, ik vind Hilversum ook erg fijn. Ik wil het eigenlijk altijd zo houden.
Nou, ik denk dat de missie is er nooit om het goed te laten gaan. Het goed te laten gaan is altijd instrumenteel aan het grotere doel. En het grote doel is Hilversum fijn houden, Hilversum fijner maken. He, want er zijn altijd, anders zou ik dit werk niet doen, er is altijd ruimte voor verbetering. Maar het fijner maken, ervoor te zorgen dat mensen, dat Hilversummers, en dan heb ik het over inwoners en ondernemers, dat het een fijne plek is om te leven, waar je gelukkig kan zijn, waar je op een plezierige manier kan ondernemen. Dat is de missie. Om van Hilversum zo fijn mogelijk een stad te maken voor iedereen. En dan is dat het goed gaat, dat is zeg maar instrumenteel. Hè. Dat is onderdeel daarvan. Maar dat helpt wel.
Mag ik toch even terug, hè, naar het oppositie-coalitie-verhaal? Hè? Want
ja.
In het collegeakkoord, daar staat een prachtige zin daarover. Nou, daar kan je gemêleerd over denken, hoor. Over het woord prachtig. Want daar staat zoveel als... ja, wij willen de klassieke scheidslijn tussen coalitie en college en oppositie, die willen wij laten vervagen.
Ja.
En we hebben er wel begrip voor dat de oppositie zeg maar het een en ander uitvoert om zeg maar kleur te bekennen.
Tuurlijk.
Maar in principe is het heel erg consensusmodel gericht, laat ik het maar even zo noemen. Dan toch even wat betreft dan die oppositie, en nemen we het met name dan eigenlijk over de oppositieleider, zou je denken althans, meneer Deen van D66. Want er gebeurt niet veel hè, qua oppositie, eerlijk gezegd. Ze zijn wel heel erg coöperatief.
Nou, ik vind dat er, wat ik zei, er is een sfeer van samenwerking in de raad. Ja. Met veel positieve energie. Wel kritisch. Hè? Ik bedoel, gisteren bij de voorjaarsnota was Jarno ook over een aantal punten heel erg kritisch richting het college. En ik zou willen zeggen, gode zij dank.
Geef eens een voorbeeld daarvan.
Het feit dat er bijvoorbeeld dat het niet altijd lukt om projecten binnen de oorspronkelijke planning uit te voeren. Hè? Soms moeten we dingen uitstellen of vertragen naar dingen. Nou, daar had hij een kritische kanttekening bij. Als voorbeeld. Dus het is goed dat er kritisch is, dat de oppositie kritisch is. Dat is iedereen. Hè? De coalitiefracties die zijn af en toe ook kritisch op wat we doen. En zo hoort het ook. En tegelijkertijd is er wel een sfeer van samen de stad besturen. En dan merk je dus ook, nou ja, wat ik zei, bij een aantal grotere voorstellen, daar zijn brede meerderheden en dat gaat ver voorbij alleen de coalitiepartijen. Dat is ook precies zoals het zou moeten zijn, want voor je grote besluiten wil je graag, tenminste dat wil ik graag, een breed draagvlak. En dan vervaagt die scheidslijn en dat vind ik heel mooi.
Toch zie je, als het gaat om stemmen, maar dan gaat het inderdaad over kleinere dingen, dat geef ik onmiddellijk toe, dan zie je toch wel heel vaak die scheidslijn oppositie-coalitie weer naar voren komen, hè?
Nou, soms.
Ik denk heel vaak, maar goed.
Nou, ik
het is een ander beeld.
Ja, ik denk, als je kijkt naar uiteindelijk, het kan soms zo zijn bij moties en amendementen dat gebeurt.
Ja.
Maar ook daar is het niet zo.
Nou, dan noem je het goed, hè, want dat gaat met name dan inderdaad over bij het stemmen over moties en amendementen. Want als het gaat over raadsvoorstellen,
daar is
die worden eigenlijk allemaal wel aangenomen.
Ja, maar precies, die worden aangenomen met een grote meerderheid.
Ja.
En
ja.
Bij moties en amendementen verschilt het ook wel heel erg. Maar bijvoorbeeld, om even over mijn eigen portefeuille te spreken, bij de cultuurnota die in maart in de raad is geweest. Daar was een aantal amendementen, ik denk 2 of 3, en misschien een motie, ook van de oppositie. En die hebben allemaal hele brede steun gekregen. Ook van ondergetekenden trouwens. Dus het is ook niet, daar is niet echt een lijn in. Er zit niet echt een lijn in van het is altijd zus of het is altijd zo. En dat is denk ik eigenlijk een beetje zoals het zou moeten zijn.
Alright, zullen we voordat we gaan inzoomen op de portefeuille nog even een breakje maken zoals jij dat altijd doet, Willem?
Je bedoelt dat ik je attendeer op het feit dat je luistert naar de podcast Hilversumse Politiek. Dat we zitten bij wethouder Arno Schepers en dat we Frans zijn bij vraag nummer
4.
Waar gaat het over?
Ja, dat gaat over de portefeuille. Ik ga het gelijk maar eventjes afhandelen.
Ja, dat zijn er heel veel.
Want die portefeuille bestaat uit een mix aan dingen. Economie, cultuur en evenementen. Cultuur is net al genoemd eventjes. Grondbeleid en grondexploitaties. Vastgoed, openbare ruimte en begraafplaatsen, project herinrichting Kerkbrink, project stationsgebied, project Krijlo en project Arenapark.
Even voor mijn begrippen, zijn dat nou veel portefeuilles of is dat gemiddeld in Nederland? Of het komt bij mij over als een ratje toe, een magazine van alles en nog wat. Er zit geen verband tussen, het is net wat het is. Al die verschillende portefeuilles naast elkaar, door elkaar heen.
Ja, het is een hele brede portefeuille.
Ja, zo kan je het ook zien.
Maar wel met een lichte focus op het fysieke domein, zeg maar. Kijk, er zit openbare ruimte, grondbeleid, vastgoed.
Het
stationsgebied, Arenapark, Krijlo, Kerkbrink, dat zijn echt allemaal wel fysieke projecten. Dus dat is wel echt een duidelijke rode draad. En die houden ook weer een beetje verband met dat grondbeleid. Dus daar zit een lijn in. En economie en cultuur, dat zijn voor mij hele waardevolle aanvullingen. Dat raakt natuurlijk ook. Hè. Er zitten veel dwarsverbanden in.
De oorsprong, de registeraccount, de economie, dat is familie van elkaar.
Economie en financiën zou ik eigenlijk geneigd zijn te zeggen dat er nog meer familie van de registeraccount dan economie. Dus in die zin doe ik niet zoveel met mijn opleidingsachtergrond.
Niet, financiën zitten niet in, hè? Jammer.
Nou, het is een hele leuke portefeuille, maar tegelijkertijd vind ik het. Jij zegt het is een ratje toe. Kijk, ik vind een van de aantrekkelijke superleuke onderdelen van mijn werk is dat het heel breed is. En het ene moment heb ik het letterlijk over stoepen en lantaarnpalen en hoe we ervoor zorgen dat de rhododendrons in deze periode van droogte er een beetje chic bij staan. En het andere moment gaat het over supergrote, complexe projecten als het Arenapark. En die diversiteit die maakt het superleuk wat mij betreft. Dus ik vind die breedheid, dat is voor mij een van de aantrekkelijkheden.
Maar die portefeuille financiën, die was ook, zeg maar, mag ik aannemen in de collegebesprekingen, zeg maar bij de vorming van het college, gewoon een primaat voor Karin Walters, mag ik aannemen.
Nou, Karin heeft het de vorige periode gedaan. Ja, en zij heeft het de vorige periode uitstekend gedaan. Ja. En ik hoefde dat ook niet per se te doen. Maar, en kijk, het is met die grote projecten, die hebben een fair share van financiën. Ik ben verantwoordelijk voor de meerjarenprognose gebiedsontwikkelingen, wat een vrij complex financieel document is. Dus er zijn al genoeg mogelijkheden voor mij om een oude liefhebberij uit te oefenen. Maar ik vind juist die breedheid zo leuk.
Die portefeuille financiën niet bij de VVD, dat is niet echt een heikel punt geweest.
Totaal voor niet, nee hoor. Nee, ook omdat Karin doet het gewoon heel goed. En, okay. Karin, die had het over het coalitieakkoord en het VVD-programma. Nou, de woonlasten zo min mogelijk laten stijgen. Dat is een van de speerpunten.
VVD,
en dat waakt Karin heel goed over.
Even voordat we over het collegeprogramma wat nader inhoudelijk gaan. Daar staat ook behoorlijk wat tekst over bestuurscultuur. En we hebben het al een beetje gehad over die scheidslijn. Ja. De klassieke scheidslijn tussen oppositie en coalitie. Wat is er nu terechtgekomen op dit moment? We zijn nu een jaar verder van die bestuurscultuur, eerlijk gezegd.
Nou, ik denk onder andere daardoor. Hè, ik denk dat
die openheid staat daar nogal fors aangegeven, ja. Met name.
Nou, ik denk dat dat wel. Ik zeg, we zijn een jaar bezig, dus we zijn er nog niet. Maar ik denk wel dat we een bepaalde mate van ontspanning hebben waarin we met elkaar samenwerken. En dan merk je, hè, die scheidslijn coalitie-oppositie, dat die er veel minder is. Dat we elkaar makkelijk op kunnen zoeken. Dat je een serieuze kritische vraag kan krijgen van wie dan ook. Zonder dat je dat meteen persoonlijk neemt of ziet als een aanval. Maar dat je het gewoon ziet. Oh ja, maar dat is gewoon vanuit het perspectief. Dit is een raadslid, die controleert mij. Ik vind dat er een hele prettige sfeer hangt. En wat ik zei, er is een sfeer van samen de stad besturen. En ik denk dat we daar...
De openheid richting de burgers... Want die openheid is natuurlijk ook bedoeld, hè, in die bestuurscultuur.
Zeker, zeker.
Dan gaat het over inspraak en dat soort zaken. En daar heb je nogal veel mee te maken natuurlijk als het gaat om bepaalde, met name projecten.
Zeker,
hè, als het gaat over
absoluut.
De inrichting van de stad.
Ja, nee, dat... kijk, ik denk inspraak van Hilversummers, dat is een proces waar we denk ik ook nog meters in moeten maken. Maar het begint wel steeds meer de default te worden dat we dat doen. Ja, om een voorbeeld te geven, ik ben bezig met de herinrichting van de Kerkbrink. Nou, daar hebben we heel veel opgehaald. Dan hebben we een aantal uitwerkingen gemaakt. We hebben in de grote kerk, op het vuur zeg maar, hebben we daar een avond over georganiseerd. Waar iedereen erop kon reageren. Daar hebben we met een soort poll gedaan dat mensen konden aankonden geven. Dit vind ik mooie inrichtingselementen en dit niet. Nou, daar zit ook de Fietsersbond bij, die spreken we ook apart. Maar we hebben ook een aparte sessie georganiseerd voor de groep die we altijd moeilijk bereiken, namelijk jongeren. We hebben een aantal klassen van de middelbare scholen gevraagd om zelf ook een ontwerp voor de Kerkbrink te maken. Dus we zijn heel erg bezig om daar echt werk van te maken. Nogmaals, daar kunnen we echt nog wel verbeterslagen in maken, maar dat begint wel steeds meer onderdeel te worden van de aanpak.
Toch hoor je wel eens bewoners wat klagen. Dan roepen ze zoiets als... die meneer Schepers die heeft wel mooie praatjes. Maar als het erop aankomt, dan doet hij toch wat hij zelf vindt. En dan beschuldigen ze je min of meer toch een beetje van... laat ik het maar even noemen... dat de boel een beetje in het ootje genomen is. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, kijk, ik denk dat bij... zeker bij grote, complexe projecten als... zeker stationsgebied, dat is midden in de stad... Ja. Dat is heel ingrijpend. En we hebben in Hilversum niet de luxe dat we zoals in Almere kunnen zeggen... nou, volgend jaar doen we die 10 weilanden. En daar heeft niemand last van. Nee, alles moet binnen de stadsgrenzen. En het stationsgebied is midden in de stad, midden in het centrum. Dus dat heeft gewoon heel veel impact. En dat heeft dus ook negatieve gevolgen voor een deel van de bewoners.
En daarmee feitelijk te zeggen van hoor, zie ik luister goed naar die bewoners. Dat doe ik heus wel. Dat doe ik mijn best in ieder geval voor, laat ik het maar even zo noemen. Maar ik kan natuurlijk niet altijd de wensen van die bewoners helemaal inwilligen.
Nee.
Want er zijn ook allerlei andere belangen.
Je moet uiteindelijk een totale afweging maken wat het beste is voor de stad. En daarbij zijn helaas ook altijd groepen of groepjes inwoners die daar minder gunstig uitkomen. Maar daar probeer ik ook altijd wel eerlijk over te zijn. Ik bedoel, ik ga dat niet doen van nee, maar het is voor jullie ook eigenlijk best wel oké. Okay. Soms is het gewoon voor een groep minder gunstig en daar moet je dan ook gewoon open over zijn.
Het beste voor de stad, of het dorp zoals sommige mensen hier in Hilversum zeggen.
Ik niet hoor.
Is dat vanuit u als wethouder of is dat vanuit de VVD of is dat een algemeen uitgangspunt? Wat? Als ik zo de afgelopen fractievoorzitters hoor over u. We hebben het veel over u gehad trouwens in de afgelopen podcast. Allemaal verbeterde dingetjes en tips en suggesties. En
dat is bij alle wethouders. Hè?
We zitten hier nu altijd.
Maar Arno is wel veel genoemd. Maar wel best wel in behoorlijk gunstige zin over het algemeen.
Maar,
hè?
Maar ook doelgericht, maar af en toe te opgewonden. Het is iemand die eigenlijk te snel wil. Eigenlijk wordt gehoopt op minder foutjes, waardoor er minder vertraging komt. Dat is een beetje de tendens wat ik heb opgestoken de afgelopen 10 interviews.
Ik denk dat ik inderdaad gepassioneerd ben over de onderwerpen waar ik mee bezig ben. Dat is ook wie ik ben. Hè? Dat is ook wat je krijgt. Te snel willen, dat weet ik niet. Daar ben ik het. Ik denk dat sommige projecten, daar zijn we al verschrikkelijk lang mee bezig. Hè? Het stationsgebied, om maar te noemen, daar zijn we al vanaf 2016 zo'n beetje mee aan de slag. Met de beste wil van de wereld zou ik dat niet te snel willen noemen. Hetzelfde voor Arena Park. En uiteindelijk doe ik ook wat de Raad van me vraagt. Hè? We hebben een coalitieakkoord, we hebben een heleboel andere initiatieven en dat voer ik netjes uit. En gisteravond hebben we bij de voorjaarsnota gezien dat er een beetje gemopperd werd van ja, het gaat af en toe, waarom vertraagt het? Dus ik denk zeker niet dat ik te snel ga. En qua fouten, weet je, het is mensenwerk. Er gaan af en toe dingen niet goed, maar ik kan ook niet meteen een dozijn voorbeelden noemen waar dat het geval is.
Zullen we eens een aantal aspecten van het collegeprogramma wat nader beschouwen?
Zeker.
Meer in de zin van de vraag van hoe is de stand van zaken? Bijvoorbeeld als het gaat over het onderwerp city marketing.
Ja.
Hoe gaat het daarmee?
Nou, ik denk dat het heel goed gaat met city marketing. En we hebben de city marketing organisatie Hilversum Marketing. Dat is best wel bij de totstandkoming was dat politiek niet volledig onomstreden, denk ik. Als ik het zo even mag formuleren.
Dan denk je ook aan de Media Mile bijvoorbeeld.
De Media Mile, maar ook het is daar in het begin best wel onrustig geweest. Ja. En de vorige directeur van Hilversum Marketing heeft rust in de tent gebracht. De organisatie geprofessionaliseerd. Hilversum Marketing heeft echt laten zien, bijvoorbeeld ook in corona. Toen hebben ze heel veel campagnes georganiseerd rondom de activiteiten die er nog zijn tijdens corona, de shoplokaal campagnes. Dus daar is echt, er is rust gekomen. Ze zijn echt de city marketing kant op gegaan. En nu is er vanaf begin september een nieuwe directeur, Evelien van der Kruid, die hiervoor in Delft heeft gewerkt. En die is het weer verder aan het ontwikkelen. Hè, en ook bezig om Hilversum buiten Hilversum te positioneren.
Is dat van belang? Dat laatste?
Zeker.
Waarom?
Nou, het is belangrijk dat vanuit meerdere perspectieven, bijvoorbeeld vanuit toeristisch perspectief, Hilversum is een super unieke stad. We liggen midden in het groen, het water is vlakbij, we hebben 850 zelfs gemeentelijke monumenten en 250 rijksmonumenten. Dus het is hier fantastisch veel moois om te bekijken. We hebben hele mooie culturele instellingen, een museum, poppodium, een supergoedkoop filmtheater.
Is het idee dat mensen in bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht daar meer van weten, zodat zij graag naar Hilversum komen? Dat kan een missie zijn. Wat ook kan, is weet je wat, we hebben hier het groen, we hebben hier de hei, we hebben hier de rust, we hebben hier de ruimte. Jongens, weet je wat, goed zo.
Ja, dat kun je vinden, maar daarvoor hebben we natuurlijk die city marketing organisatie niet. We denken wel degelijk dat het goed is om hier mensen meer naartoe te krijgen. Plus het feit dat dus ook, en dat is de tweede component, dat is goed voor onze binnenstad, dat is goed voor onze ondernemers. Maar in bredere zin heeft City Marketing ook het effect dat we ook voor grotere ondernemingen in de picture staan. En dat, dat die hier ook, dat Hilversum daar op het netvlies staat. En dat die hier wellicht ook zeggen, oh, dat is een goede plek om te landen.
En voor grotere ondernemingen, want kijk, Hilversum staat natuurlijk bekend als zeg maar een stad waar veel media en al dat soort toestanden zijn, et cetera. Maar er staan ook passages zeg maar, in het collegeprogramma die gaan over, we moeten toch ook de wat minder hooggeschoolde mensen, die moeten we ook werk geven. En dat is vaak ook productie, arbeid. Ja. Hoe gaat het daarmee, het aantrekken van productiebedrijven? Laat ik het maar even zo zeggen.
Nou, wat een beetje het probleem is in Hilversum is dat we niet zoveel plek hebben voor bedrijvigheid. Daar lopen we echt tegenaan. Er is natuurlijk een grote woningnood. Dus de default is al wel snel dat er veel woningen worden gebouwd. Maar dat er bijvoorbeeld ook bedrijfsruimte wordt omgevormd tot woonruimte. En op die manier lekt er überhaupt ruimte voor ondernemen en voor bedrijvigheid weg. En we krijgen ook niet zoveel nieuwe plekken voor bedrijven en kantoren bij. Gelukkig gaan we op het Arenapark gaan we daar verandering in aanbrengen. Bij Krailo komt er 3,5 hectare bedrijvigheid bij. Maar het is dus belangrijk dat we daar ook kijken, dat daar ook werkgelegenheid bij zit voor praktisch geschoolde mensen.
Ja, exact.
En wat we hebben, daarnaast is het zo dat we...
En wat doe je daar nou concreet aan? Misschien nog wat beter gevraagd. Wat heb je daar op dit moment zeg maar voor bereikt? Respectievelijk, wat zit er in het vat?
Nou, wat er in het vat zit is in ieder geval dat er ruimte gaat komen voor bedrijvigheid op het Arenapark en op Krailo.
En dan heb je het over productiebedrijven. Nou, laat ik het maar even zo praktisch geschoolde...
Die bestemmingsplannen, met name bij Krailo, laat het bestemmingsplan dat absoluut toe. Hè, en we proberen daar ook wel in te sturen. Dus je kan allerlei bedrijven daarheen te halen, maar ook die praktisch geschoolde arbeid. We zijn ook bezig, we gaan ook een gebiedsagenda maken met voor Hilversum Zuidwest. Hè. Dat zijn 3 bedrijventreinen in Hilversum, 3 bedrijvenparken eigenlijk. Dat is in ieder geval de ambitie. En met name op Zuidwest is er best wel veel plek voor, daar is meer productie. Daar zitten al meer productiebedrijven, dus dat past daar ook heel erg goed. En we willen bij die gebiedsagenda ervoor zorgen dat we daar sowieso wat meer ruimte op die bedrijventreinen kunnen creëren. Maar ook kijken of als daar bijvoorbeeld kantoren bij zitten, of we die kunnen verleiden naar een kantorenpark te gaan. En dan ontstaat daar wat meer ruimte voor. Hè? En productie is sowieso natuurlijk een vrij breed begrip. Praktisch geschoolde arbeid. De decorbouwers bij ons op het Mediapark, dat zit ook allemaal
praktisch.
En de cameramensen ook. Ja, en die worden voor een deel hier gewoon bij ons eigen ROC. Ons eigen ROC heeft een eigen productiehuis, Moos. Die worden daar gewoon opgeleid. En dat past dan weer heel goed bij ons als mediastad. Dus daar moeten we ook op blijven focussen. Praktisch moeten we zo breed mogelijk zien, zeg maar.
Conclusie. Er wordt veel gesproken over Hilversum Mediastad. Maar daarmee bedoelen we, zeg maar... ook veel aandacht voor praktisch zeg maar, geschoolde mensen... Naast aandacht voor zeg maar, de wat theoretisch geschoolde mensen. Beide paletten zijn van belang.
Zeker, beide paletten zijn van belang. En het is ik vind het ook belangrijk, we zijn een mediastad, daar zijn we trots op. Maar ook daar is dus heel veel ruimte voor praktisch geschoolde mensen.
En niet vergeten daarbij dus de zogezegde werkgelegenheid, zo citeer ik dat er even uit het collegeprogramma... Hè. Werkgelegenheid, clusters, media en ICT. Want dat is natuurlijk dan weer juist precies het werk voor de hoger opgeleiden over het algemeen.
Nou ja, bij media, breed,
media leg je net uit, is wat breder te zien. Maar ICT is natuurlijk weer een stiel apart, laat ik het maar
eigenlijk. Dat is heel theoretisch.
Zou zeggen. Werkplekken en stageplaatsen, die zouden gestimuleerd worden. Wat is daarvan terechtgekomen tot op heden?
Nou, daar hebben we wel een paar mooie resultaten geboekt. We hadden al we waren al bezig met eerste samenwerkingen met een aantal onderwijsinstellingen. En we hebben nu op het Mediapark in zo'n zogenaamde Metaverse werkplaats gekomen. Uh-huh. Waar 400 studenten van de Hogeschool van Amsterdam aan de slag zijn om daar op het Mediapark te werken en te studeren. We hebben ook 2 maanden geleden een overeenkomst gesloten met de Hogeschool van Utrecht. En de Hogeschool van Utrecht krijgt nu een permanente landingsplaats, een permanente plek op het Mediapark, om daar ook studenten die daar al rondlopen echt een plek te geven en om daar ook docenten naartoe te halen. En we zijn met het ROC bezig om ook studenten op het Mediapark te krijgen. En inmiddels lopen er 1200 studenten rond elke dag op het Mediapark. Dus daar hebben we echt al wel stappen gemaakt.
Oké. Okay,
het wordt een soort campus-achtig iets.
Ja, exact. Ja. Sterker nog, het is echt de ambitie om van het Mediapark veel meer een mediacampus te maken. En die relatie met die onderwijsinstellingen te verstevigen. En met name op die campussen, dat zie je door heel Nederland. Als je daar onderwijsinstellingen hebt en bedrijven hebt en de overheid stimuleert dat, dan komen daar ook vaak heel vaak nieuwe innovatieve bedrijfjes vandaan, omdat die studenten daarmee aan de slag gaan. Dus dat is precies de ambitie die we hebben, ja.
In diezelfde zin, hè, over in het coalitieakkoord over het stimuleren van leerwerkplekken en stageplaatsen, daar staat ook het voortzetten van maatschappelijke stages. Wat doen we daarmee op dit moment in Hilversum? Maatschappelijke stages.
Ja, de maatschappelijke stages, dat zijn meer de stages bij verzorgingstehuizen en dergelijke.
Exact.
Dat zit meer in.
Wat is de doelgroep daarvan overigens?
Ja, dat zijn denk ik meer de middelbare scholieren.
Ja. Gebeurt daar wat op dat punt, eerlijk gezegd?
Nou, het valt een beetje buiten mijn portefeuille. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. We hebben daar al wel initiatieven voor lopen. En die lopen volgens mij gewoon door.
Bij wiens portefeuille valt het dan, als het niet bij jou valt?
Nou, het maatschappelijke component, hè, dat gaat over scholen en verzorgers. Ja. Ik denk dat meer in de portefeuille van Gerben of Karen van Hunnik zit. Dat weet ik eigenlijk niet zo helemaal precies, de maatschappelijke stages.
Nou, is
maar het loopt gewoon door.
Een leuk dingetje om eens af te stemmen, want ik hoor niet veel daarover, over die maatschappelijke stages.
Nee.
En als het dan dus inderdaad bij de wethouders niet helemaal helder is wiens portefeuille.
Nou, ik weet
nooit wat.
Dan wordt er niet zo veel aan getrokken. Nou,
nee, kijk, er staat ook in het voortzetten. Hè? Dus misschien iets wat goed loopt, kan gewoon goed blijven doorlopen zonder dat je er al te veel aandacht aan hoeft te besteden, maar het zit in ieder geval niet bij mij.
Iets anders, gaat even over het bedrijfsleven. Het moet gestimuleerd worden als het gaat over maatregelen op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en circulaire economie.
Ja.
Vertel eens, hoe is de stand van zaken?
Nou, daar zijn we ook wel meters aan het maken. Ik noem net Zuidwest, dat is wel een, ik zou willen zeggen, een juweel van een voorbeeld, want die ondernemersvereniging is daar zelf heel actief mee. Die hebben het grootste zonnedak van Hilversum gerealiseerd. Die zijn aan het kijken of ze een soort van energienetwerk kunnen maken voor het hele bedrijventerrein daar. Dat is super ingewikkeld, want de wetgeving laat dat eigenlijk nog helemaal niet toe, dat je elektriciteit deelt. Maar daar ondersteunen we ze bij. In eerste instantie, we hebben daar subsidie aan verstrekt. Maar we hebben nu iemand binnen het team economie werken die zich helemaal richt op, zeg maar, de energietransitie en de circulariteit. Dus die adviseert daarin. Daarin proberen we ook contacten te leggen met bijvoorbeeld de provincie en met andere initiatieven. We hebben gesprekken met het Mediapark over hoe we daar met de verduurzaming aan de slag gaan. En bij het Arenapark gaan we natuurlijk grootschalig herinrichten en herontwikkelen. En daar kunnen we het eigenlijk bij default kunnen we dat. Daar kunnen we het vanaf de start af aan kunnen we dat regelen. Oh. Dus we hebben daar wel echt een goede start gemaakt, ja.
En hoe gaat het met de broedplaatsen voor kleine bedrijven en start-ups in de stad vergelijkbaar met Vonk in de wijk in Werf 35? Ook een aandachtspunt.
Ja,
het staat allemaal in het coalitieakkoord.
Ja, zeker.
En nog veel van die dingen.
Ik citeer, ik heb er een hele hoop.
Er zijn inmiddels wel ideeën over. We zijn wel met een aantal mensen in gesprek om dat vorm te geven, maar dat moet uitgewerkt worden. We zijn pas 1 jaar onderweg en we hebben nog 3 jaar.
Ja, dat is waar.
Dus geef ons ook nog even de tijd.
Maar het heeft wel aandacht.
Zeker. Ja, absoluut. Ja. En dan, kijk, die broedplaatsen, kijk, ik had het net even over die campus.
Ja.
Maar dat zijn wel de plekken waar je aan denkt, hè, waar bedrijfjes makkelijk en betrekkelijk goedkoop kunnen starten.
Ja.
Waar ze dichtbij op het vuur zitten, dichtbij de grotere ondernemingen, dichtbij de kennisinstellingen. Dus dat is wel belangrijk voor onze economie, om het Mediapark, zeker de media-industrie, de innovatie is daar heel erg belangrijk. Dus dat is wel echt een punt dat aandacht heeft.
Oké, toch nog even een puntje. Stimuleren van horeca buiten het centrum.
Ja.
Staat ook vermeld.
We gaan dit najaar aan de slag met nieuw horecabeleid.
In het najaar gaan jullie daarmee aan de slag.
Ja. Dus ik verwacht, ik denk begin in de eerste helft van het volgende jaar.
Maar wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij horeca buiten het centrum?
Nou, dat zal ik vertellen. Het huidige horecabeleid zegt eigenlijk dat alle horeca in het centrum geconcentreerd moet zijn.
Ja.
Dus dat betekent dat.
Is dat typisch Hilversum of is dat overal?
Nou, dat is niet per se typisch Hilversum als je kijkt naar steden van vergelijkbare of eigenlijk iets kleinere omvang. Maar goed, we tikken nu bijna de 94.000 inwoners aan. Er komen een hoop woningen bij, dus we groeien rustig door. Gestaag door, zou ik willen zeggen, naar de 100.000 inwoners. En dan moet je je voorstellen dat aan de oostkant van het spoor, daar wonen 33.000 mensen. En er is, ja, de Jan van der Heijdenstraat is een kroegje, maar that's it. En
hier en daar zijn wat kroegjes in
het Hilversum. Ja, verspreid, klein, maar... Ja.
Café Dudok zit daar.
Ja. Echt wel, Café Loos, ja. Café Dudok zeker, maar Café Dudok is... Nou, ik zou bijna zeggen, nog quasi-centrum.
Ja, het is zeer beperkt als je het vergelijkt
exact.
Met
en die behoefte, Hilversum is echt wel groot genoeg om meer ruimte te hebben voor kroegjes, koffiebarretjes. Buiten het centrum. En het huidige horecabeleid laat dat nog niet toe. En we willen met het nieuwe horecabeleid dat wel mogelijk maken.
Even voor mijn begrip, hoe zit, iemand die luistert die zegt horecabeleid, waarvoor mag je geen café beginnen in Oost of in Noord? Waar komt dat beleid vandaan? Waar is dat beleid op gericht?
Nou, ik denk dat het beleid erop gericht is dat het...
Of was, is.
Ja, ik denk dat het beleid er in het verleden op gericht is geweest dat het... Dat de vraag in Hilversum niet zo groot is dat je het wil versnipperen, dat je het beter kan concentreren. Maar goed, dat is inmiddels, die fase zijn we ontgroeid.
En als je het concentreert, wat is dan hoezo? Wat is het probleem dan? Is dat veiligheid of hoe komt het?
Dat is de oorzaak. Dat zal ook een openbare orde en veiligheid component hebben.
Daar is wel altijd een traditioneel aandachtspunt op dat vlak, ja.
Ja.
Maar, ik zit maar wat te fantaseren. Maar ik heb eigenlijk
je kan het dan beter in de grip houden. Ja. Hè, maar het hangt er natuurlijk ook vanaf wat je buiten het centrum doet. Hè. Een koffiebar. Ja, of een bierbrouwerijtje met een proeflokaal. Ja, daar vallen de OOV-componenten, de veiligheidscomponenten, die vallen daar best wel mee.
Naast allerlei dingen die je intern in het Hilversumse doet, hè, heb je ook zoals dat heet ambtsgebonden nevenfuncties, een hele trits.
Zeker.
En dan ben je onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van de Uitvaartstichting. Dat is in rustig vaarwater terechtgekomen, heb ik begrepen.
Zeker,
hè?
Ja, dat is...
Past ook wel.
Ja.
Nee, de Uitvaartstichting is natuurlijk...
Het was toch wel spannend
onder
in het begin.
Best wel stoom en kokend water tot stand gekomen. Ja. Eigenlijk, bij de oprichting waren er... er was gewoon een heleboel... Best wel een lange lijst met punten waar eigenlijk niet goed genoeg over nagedacht was. In de afgelopen jaren zijn we heel druk geweest om al die rafelrandjes op te lossen. Het hoofdkantoor heeft gewoon 4 jaar lang, 5 jaar lang in een Porto Cabin op Zuiderhof gezeten. Nou, dat is niet echt... Het ziet er niet uit, maar het is ook geen goede werkplek. Nou, we hebben sinds, ik denk alweer bijna 4 jaar, een nieuwe directeur, Anita van Loon. Die doet het werkelijk fantastisch, is heel ondernemend. Die snapt die markt heel erg goed. En die heeft een heleboel ondernemers, uitvaartondernemers, aan de stichting weten te binden. Het hoofdkwartier is terechtgekomen in de aula van de Bosdrift, die 6 decennia leeg stond. Dus daar ben ik zelf wel echt heel... Ja, het is wel, als je vraagt, waar ben je trots op? Nou, dat
gerenoveerd.
Gerenoveerd. Dat was van buiten gerenoveerd, nu ook van binnen. Het is prachtig geworden, maar het heeft ook weer gewoon een invulling gekregen die past bij de plek. Ja, en de resultaten zijn goed. Die zijn stabiel. Dus...
Wat bedoel je met resultaten? Heb je het dan over financiële...
Soorten? Zeker, ja.
Ja, want dat daar zit ook samenhang met de aanvankelijke doelstelling van die crematoria, om daar winsten op te maken.
Ja.
Die dan de verliesleidendheid van de begraafplaatsen, de Dudok begraafplaatsen, konden dekken. Hoe is het daar nu mee? Is dat inderdaad gerealiseerd?
Ja. Nou ja, kijk, dat is een proces dat loopt. Hè, want we hebben 3 rijksmonumentale begraafplaatsen. En de Bosdrift is dan van Springer. En de andere 2, Zuiderhof en de Noorders, die zijn van Dudok. Dat onderhoud van die begraafplaatsen, zeker omdat het rijksmonumenten zijn, is gewoon peperduur. Het kost bakken met geld. En het idee was inderdaad dat de overwinst van het crematorium gebruikt kon worden voor het onderhoud van die begraafplaats. En daar zijn we een grote slag in aan het maken. Als je ziet, de Bosdrift was echt een zwaar, zwaar verwaarloosde begraafplaats. Nou, daar zijn tonnen in geïnvesteerd. Kappers en Brands, prachtig Hilversums landschapsarchitectenbureau, hebben daar ontwerp voor gemaakt. Als je ziet hoe het er nu uitziet, met mooie herstelde padenstructuren, met meer groen. De bomen staan erbij. Is enorm opgeknapt. Maar ook op Zuiderhof zijn we bezig om Oude Haag gaat er vervangen. Het Lavendelveld wordt vervangen. Dus dat ligt er veel strakker bij. En nu gaan we de aandacht op het Noorderbegraafplaats richten.
Oké, nog even twee kleine dingetjes. Nou ja, klein zijn ze niet, maar wel de bedoeling dat dat snel wordt afgehandeld. Jouw zeg maar betrokkenheid als lid van de Economic Board Utrecht en Romregio Utrecht zit je ook in.
Ja.
En je zit in de algemene vergadering van de Metropoolregio Amsterdam.
Ja.
En je bent lid van het MRA, Metropoolregio Amsterdam, Platform Economie.
Ja.
Vertel daar eens wat over. En toch even ook een beetje met als achtergrond het democratisch gehalte van die clubs in de richting van, zeg maar, ja, wat voor grip heeft de raad daar nou op?
Ja, ja, ja. Wat nou, zijn vooral, de MRA is primair, en de Economic Board Utrecht, dat zijn vooral lobbyorganisaties. En heel veel mensen natuurlijk, qua de unieke geografische ligging, dat we precies op het kniegewricht van Amsterdam, Utrecht,
nou, en eigenlijk kniegewricht, je hoort voor het eerst.
Almere en Amersfoort liggen. Dus we liggen er middenin. Dus we zitten eigenlijk in al die economische regio's zijn we actief. En dan is het belangrijk om over de provinciegrenzen te kunnen denken. Nou, die Economic Board Utrecht, dat is zoals dat zo mooi heet, Triple Helix. Dus dat is een organisatie van, ja, het is een verschrikkelijk term, maar ja, van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen komen daar samen. En daar wordt gelobbyd, maar daar doe je ook contact op. Daar komen bijvoorbeeld
toch even over het democratisch gehalte van de raad, of richting de raad. Hoe gaat het daarmee?
Want, nou, wat ik zei, het is een lobbyclub.
Ja.
Dus we lobbyen daar ook vanuit het belang van Hilversum. Daar komt onder andere de goede contacten om te illustreren met de Hogeschool Utrecht. Die zijn daar onder andere gelegd waardoor we die landingsplek hebben
gerealiseerd. Heb je voldoende richtlijnen vanuit de raad om te weten wat je moet meelobbyen?
Zeker. Ik handel daar altijd vanuit de kaders die ik van de raad meekrijg.
Okay.
Bijvoorbeeld vanuit, in dit geval vanuit economie en vanuit onderwijs.
Mm-hmm.
En de MRA is in hoge mate hetzelfde als de Economic Board Utrecht, maar dan meer voor het Amsterdamse. Dus daar zit je gewoon in vanuit de Hilversums of de regionale invalshoek. De ROM Utrecht is een iets ander vehikel. Dat is een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Dat is eigenlijk een soort van venture capital vanuit de overheid gestimuleerd om te investeren in start-ups en innovatieve bedrijven. En de raad heeft, we hebben daar gewoon aandeelhouders, we hebben daar kapitaal gestort. Nou, het is een raadsbesluit geweest. En afgelopen jaar is er een nieuwe strategie van de ROM vastgesteld. En die is gewoon langs de raad gegaan.
Oké, tot nog even een tikje terug naar het VVD-verkiezingsprogramma. Want daar lees ik bijvoorbeeld, dan moet ik even goed kijken hoor, werk moet weer lonend worden. Grens bijzondere bijstand op 100% van de bijstandsnorm en afschaffen van de individuele inkomenstoeslag. Daar komt niet veel van terecht, hè, in dit college, van die VVD-doelstelling.
Die punten zijn niet in het coalitieakkoord gekomen. Staat wel
dus,
los van
dus
de
die effort. Hebben jullie gewoon opgegeven. Althans, ja, als collegelid, laat ik het maar even zo zeggen.
Nou, dat is gewoon in de coalitieonderhandeling gebeurd. Ja, kijk, ja. De VVD heeft 5 van de 37 zetels. Dus het is een illusie dat je verkiezingsprogramma kan copy-pasten.
Okay, dat is dan genoteerd.
Ja. Ik zit door te gaan en ik net het onderwerp over MRA en ROM en dergelijke. En ik moet ook die rhododendrons in het begin van ons gesprek, die zitten dan ook nog dwars in mijn hoofd. Het is toch een bizarre combinatie allemaal.
Nou ja, dat vind ik wat ik zei.
De passie waarmee je erover praat over ROM en MRA is onvoorstelbaar.
Maar het is wel economie hoor, die ROM en MRA, hoor, in belangrijke mate.
Ja, kijk, ik denk dat het heel goed is dat
je samenhang.
Je kan dus met dezelfde passie voelen voor de Economic Board Utrecht als voor het groen en de rhododendrons in onze stad. Ja, wat ik al zei, dat vind ik het supermooie en charmante aan mijn werk, dat het over heel veel
ik
dingen kan gaan.
Ik vind het mooi dat dat nou in één zin zit, ja.
Ik ga nog even naar het VVD-programma. Tegenprestaties voor inwoners die in de bijstand weer invoeren, is ook niks van terechtgekomen, hè?
Nee, vooralsnog niet, nee.
Vooralsnog?
Nou ja, dat is niet, het staat niet
dat
in het coalitieakkoord.
Nee. Dat gaan we toch de komende jaren niks mee doen als college.
Nee, dat verwacht ik niet. Nee. Als het niet in het coalitieakkoord staat, denk ik dat die kans niet zo groot is.
En dan toch weer een puntje wat specifieker op jouw portefeuille zit. Ondernemingsblurring toestaan. En blurring, dat is dan meerdere functies in hun winkeltje. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Dus
ja,
dat is de boekhandel die bijvoorbeeld ook horeca in zich draagt. Hè?
Ja.
Dat soort voorbeelden.
Ja.
Hoe gaat het daarmee?
Nou, je ziet dat dat steeds meer gebeurt. Voorhoeven is een mooi voorbeeld. Hè? Ja. Dat is een boekhandel waar je een kopje koffie kan drinken, maar ook overigens een heerlijk croissantje van Matthijs Boon kan eten. Mm-hmm. Dat hangt ook een beetje samen met het horecabeleid. Nou, dat zal niet overal kunnen. En dat hangt ook een beetje van het type horeca af. Maar kijk, dat bij de moderne manier van detailhandel gaat dat meer gebeuren. En zijn er ook mogelijkheden voor?
We zijn zo langzamerhand in de afrondende fase.
Ja, zeker. Nou, daar zullen de ondernemers blij mee zijn. En de klanten waarschijnlijk ook. Dat ze toch ook bij het kopen van een shirt een glaasje wijn kunnen drinken. Of weet ik veel, iets anders. Anyway, ik ben benieuwd wat de toekomst in die zin gaat brengen. We zijn inderdaad in de afrondende fase, Frans. Vraag 6 zie ik staan.
Nee, daar zijn we al voorbij hoor. Dat ging over de oppositie in de coalitie.
Okay,
die hebben we al heel erg naar voren gehaald.
Dus luister naar je politiek met wethouder Arno Schepers van of voor de VVD. Dat weet ik eigenlijk niet. Hoe zeg je dat? Is het van de VVD of voor de VVD?
Nou, ik denk dat het beide is. Maar natuurlijk, ik ben van de VVD, ik ben voor de VVD. Maar dat is het mooie, als wethouder ben je ook voor alle Hilversummers.
Frans.
Nou, eerst maar eventjes de vraag. Zijn er nog specifieke onderwerpen in politieke zin waarvan je zegt, die wil ik toch nog even noemen? Dan heb je nu die gelegenheid. Want ik weet dat ervaren politici, die hebben altijd het idee, als ze zo'n gesprek als dit ingaan, dat ze zeggen, nou, dit ei wil ik even kwijt. Bij deze, het podium.
Nou, er is één onderwerp dat ik er in die zin uit zou willen lichten. Daar hebben we het al over gehad.
Okay.
Gaat op het Arenapark.
Ja.
We gaan het Arenapark, we hebben nu het stedenbouwkundig plan als college vastgesteld. Dat gaat nu naar de raad. We gaan het anders noemen. Het station heet al Sportpark. En we gaan straks ook het gebied Sportpark noemen. We hebben daar...
We hebben overigens daar ook nog die verplaatsing, hè, van
het station.
Van dat station. Ja. Gaat dat lukken?
Ja, dat is wel bijzonder. We zijn heel lang al met NS en ProRail in gesprek.
Ja.
Die zagen het eigenlijk niet zo zitten. Maar die gaan daar nu, die staan daar nu positief tegenover.
Okay. Dus dat gaat gebeuren. Uiteindelijk duurt het natuurlijk altijd langer dan we willen.
Het duurt nog wel even. Hè, in het kader van, wil hij nou te snel of niet? Ik wil het liefst natuurlijk zo snel mogelijk geregeld hebben. Maar dat gaat nog wel een jaar of 6, 7 duren voordat het echt geregeld is. Want dat is qua engineering ook allemaal ingewikkeld. Maar dat gaat gebeuren. Er komt een hele brede onderdoorgang.
Zij hebben, om het even goed te begrijpen, zij hebben nu de uitspraak gedaan. Wij gaan daaraan werken. Wij gaan dat doen.
Ja. Er moet nog onderzocht worden of het fysiek allemaal goed te doen is. Hè. Het spoordeel moet nog goed uitgezocht worden.
Is het een kwestie van of is het een kwestie van hoe?
Het moet technisch gezien moet het allemaal haalbaar zijn.
Dus het of hebben ze al besloten, we gaan het gewoon doen.
Ja.
Alleen nu moeten we uitzoeken hoe het moet gebeuren.
Exact. Okay. Maar dat gebied... Er komt een sportaccommodatie met een zwembad, maar ook een indoor atletiek.
Zwembad is pas besloten, hè?
Ja, dat is alweer 2 jaar geleden. Maar er komt ook er komen daar 6 gymzalen.
Ja.
Die staan al
op
de planning. En dan gaan we een indoor atletiek hal van maken. Nou, dat is echt wel heel bijzonder. Dus dat gebied krijgt gewoon een hele bijzondere sportvibe, sport- en bewegen-vibe. Ja, en je kan heel lang praten over, moeten het nou meer of minder woningen zijn? Maar ik denk dat de plannen die er nu liggen, dat het... Het is wat grootschaliger voor heel veel begrippen. Maar het is nog steeds volgens de principes van de tuinstad. Met veel openbare ruimte, met veel groen. Met veel voorzieningen. Met mooie oplossingen voor openbaar vervoer. Andere vormen van vervoer. Dus ik denk dat het gewoon een heel uniek plan is. En ik ben er heel blij mee.
Oké, we hebben nog een vraagje. Ja, dan komen we een beetje op de traditionele vragen. Maar die zijn toch altijd wel interessant hoor. Welke olifant staat er in de kamer?
Waarvan sla je nou vraag?
Ja, dat sla ik even over.
Ja.
Dat laten we niet, dat doen we niet zomaar.
Waarom doe je
dat? Gaan we later over praten. Maar welke olifant staat er in de kamer? Heb je daar een idee over?
Nee.
Of vind je dat we overal in Hilversum over praten waar we over moeten praten?
Ik denk het eigenlijk wel. Ik heb het idee dat er geen... Er zijn misschien taboes. Ja. Nee, dus ik denk dat er geen taboes zijn. Kijk, er zijn wel punten waar in de stad van mening over wordt verschil. Ja. Bijvoorbeeld of we een stad zijn of een dorp of over hoe hoog je moet bouwen. Hè, dat zijn allemaal dingen.
Ja, maar daar wordt over gesproken.
Daar wordt gewoon over gesproken.
Met de olifant in de kamer bedoelen we dingen die besproken zouden moeten worden en die niet besproken worden. Hè?
Nou, misschien hebben jullie daar ideeën bij, maar ik niet. Nee. Nee, ik heb het idee dat daar gewoon dat alles... Het is fijn dat je in een democratie hardgrondig van mening over dingen kan verschillen. Maar ik heb het idee dat dat gewoon out in the open gebeurt. En dat er geen geen onderhuidse dingen spelen.
Nee. Oké. En heb je nog een steentje om in de vijver te gooien, in de raadhuisvijver? Iets naars, richting, ja, wat dan ook, maakt niet uit.
Ja, ik heb niet zoveel naars.
Je bent heel braaf eigenlijk, hè? Nou, zelfs een klein steentje lukt niet.
Nou, maar ik weet niet of dat met braafheid te maken heeft, maar ik heb ook niet zozeer de behoefte om een steentje in de vijver te gooien.
Geen prikkelende dingetjes?
Nee.
Okay.
Ik ben een heel gelukkig mens.
Ja, maar je mens zijn heeft natuurlijk wel iets te onderscheiden van het als wethouder.
Nou,
zeker een politicus opereren.
Nou, misschien maar voor een heel klein deel. Ik denk dat... Ik geloof er niet in dat ik de hele tijd een rol moet spelen. Als ik niet mezelf kan zijn als wethouder, dan denk ik, dan word je erg ongelukkig. Ja. Dus ik probeer gewoon, wie Arno Schepers is ook wel wie ik ben als wethouder. Ja.
Toch gaat daar vroeg of laat een eind aan komen. Dus heb jij al een idee over wat te doen na je wethouderschap? En wanneer denk je dat ongeveer plaats gaat vinden?
Nou, dat laatste.
Veel wethouders zitten ongeveer 8 jaar, maar er zijn uitzonderingen. Karel Wolters is daar een mooi voorbeeld van op dit moment. En in de verre geschiedenis hebben we dat natuurlijk ook wel gehad. Maar wat zijn jouw plannen op dit gebied?
Nou,
wil je nog een rondje of heb je andere ambities?
Ik denk in ieder geval dat na mijn wethouderschap, wanneer dat dan ook is...
Over 4 jaar of over... Nee, niet over 4 jaar, over 3 jaar of over 7 jaar?
Ja, dat weet ik nog niet.
Dat weet je
nog
niet.
Dat weet ik nog niet. Maar ik wil in ieder geval wel, ik heb de ambitie om in het publieke domein te blijven werken. Ik vind het, dat voelt voor mij elke dag nog steeds als een voorrecht dat ik dit mag doen. Ja, dus dat is mijn ambitie.
Veel oud-wethouders willen burgemeester worden. Is dat iets voor jou? Of heb jij meer aspiraties in de zin van de provincie of de Kamer?
Ja, dat kan.
Weet je
nog
niet
echt over nagedacht.
Daar heb je nog niet over nagedacht.
Ik zat vorige week televisie te kijken naar Sigrid Kaag bij Twan Huis in College Tour. En daar was het onderwerp van, is dat nou een vakminister of wethouder? Wat je iemand al zou aanraden. En zij zei van, nee, ik zou het niet aanraden. Het is niet echt iets waar je het heeft heel veel impact op mijn familie, op mijn gezin, op mijn veiligheid, op alles. Dat is goed dat er mensen zijn die het doen, maar op een gegeven moment, dat heeft ook een andere kant. Heb je dat gezien, dat fragment?
Zeker.
Ja, wat is dat, sprak dat je aan?
Nou ja, ik vond het mooi dat zij heel erg, het ging heel erg over hoe zij het persoonlijk beleeft. Ja. En voor haar is het natuurlijk, zij wordt echt zwaar bedreigd. En met mensen met fakkels bij de huis en zo. Dus dat is wel van andere aard en orde dan hier in Hilversum. Dat heb ik niet. Dat er een andere kant is, dat is wel waar. He, je bent wel, ik heb een gezin met 2 jonge kinderen... Ja, ik ben... mijn dochter die was nog geen 2. En die zei al als ik 's avonds opstond... Papa, raadhuis. Dus ik ben veel weg. Ik ben deze week 's avonds niet thuis geweest. Ik probeer altijd wel tussendoor even thuis te zijn... met mijn kinderen te eten. En een verhaaltje voor te lezen voor ze gaan slapen. Dus dat probeer ik. Dat lukt ook vaak, maar soms ook niet. Maar het vraagt veel van je gezin, ook van mijn vrouw. Die moet soms een hoop ballen in de lucht houden om ervoor te zorgen dat ik dit werk kan doen. Dus dat is wel, dat is een keerzijde. Je hebt niet altijd de tijd die ik vroeger had om met vrienden af te spreken. Dus ja, je bent het eigenlijk altijd. En dat moet je leuk vinden en dat moet je tegen kunnen. Dus zou je het aanraden, ik vind het fantastisch om te doen. Maar er is ook een andere kant aan. Zeker.
Oké, je bent er blij mee. Je vereenzelf zegt jezelf ermee. Dat past ook bij je. Je hebt nog niet echt nagedacht over wat hierna. Maar er komt wel hopelijk toch iets hierna.
Zeker. Ja,
dat zal toch wel het geval
absoluut
zijn. Rest ons nog één vraag. Eerlijk gezegd, durf je een politieke voorspelling te doen over iets in politieke zin? Heb je een voorspelling?
Ach jeetje, ja, dat is een hele brede vraag.
Ja, natuurlijk is het een brede vraag. Omdat ik je ruimte wil geven. Maar ik kan hem wel verengen hoor, als je dat wilt.
Ja, ik zit even te denken, durf ik ergens een politieke voorspelling over te doen? Ja.
Hoe gaat het bijvoorbeeld, je hebt financiële achtergrond, met de financiële positie van Hilversum de komende zoveel jaar?
Ah ja, oh, dat is interessant.
Daar kan je wel een voorspelling over doen, mag ik aannemen, toch?
Ja.
Gaat dat de goede kant op of juist niet?
Nou, ik durf de voorspelling aan. We hebben daar toevallig natuurlijk afgelopen weken met de raad het vroeg over gesproken. Ik denk dat, we zien natuurlijk, we hebben veel grote projecten. Dus dat heeft zijn repercussies op de financiële situatie van Hilversum. We zullen flink moeten gaan bijlenen, want we zitten niet in de luxe positie dat we het gewoon van onze bankrekening kunnen betalen. En tegelijkertijd denk ik wel dat we hebben nog een boel knoppen waar we aan kunnen draaien, dus ik denk dat we een boel moeten gaan lenen. Maar ik denk wel, ik voorspel wel dat de financiële gezondheid van Hilversum goed blijft. Het is interessant om te zien dat om ons heen zijn er een heleboel gemeenten die het financieel zwaar hebben. Dan heb ik het niet over Weidemeren, die zitten echt in zwaar weer. Maar bijvoorbeeld ook Gooisemeren heeft echt moeite om stond van de week in de krant om de rekening rond te krijgen. Ik sprak iemand uit Nijmegen. Die hebben 80 miljoen euro moeten afboeken op grondexploitaties. Utrecht gaat richting een tekort van 70 miljoen euro. Dat is groter, maar ook voor Utrecht veel over een paar jaar. Die zijn aan het denken van ja, wat moeten we gaan sluiten?
En jouw voorspelling is, Hilversum blijft financieel gezond.
We hebben een hoop ruimte nog steeds om extra te investeren. We sparen de komende jaren een kleine 30 miljoen euro in de algemene reserve. We hebben afgelopen jaar 12 miljoen euro toegevoegd. Dus we blijven financieel gezond, zeker. Ja.
Oké, dat was hem, denk ik. Hartelijk dank hiervoor.
Ja, jullie bedankt. Ik vond het heel leuk.
Dit was aflevering 11 van de podcast Hilversumse Politiek. Ook namens mij, wethouder, VVD-wethouder Arno Schrevers, hartelijk dank. Frans, jou bedankt. Mijn naam is Willem Davids. Tot de volgende week. Of de volgende
aflevering.
Tot de volgende keer. Aflevering. Nou, wat een rij.
Volgende week.